Vandaag in Side wordt mede mogelijk gemaakt door Bad City.
Welkom, we zijn wel weer. Met nu vandaag Insight en kijk ze er klaar voor zitten. Johan Derksen, Job Knoepert, René van der Gijp en Roxanne Kneteman. Ja. Alweer een jaar na dato, hè? Gisteren op de kop af, toch? Dat je hier voor het eerst zat.
Ja, ik houd al een jaar met jullie uit. Of jullie met mij, ja. Hoe je het wil noemen.
En hoe voelt dat, zo'n jaar? Is het snel gegaan? Was het fijn?
Onwijs snel, want leuke dingen gaan natuurlijk altijd snel.
Ja.
Nee, ik zit hier al een jaar. Ik weet nog dat ik hier zat. Het was net oorlog. En jij stelde mij een vraag. En de eerste vraag die je me stelde, wist ik al geen antwoord op.
Oh jee. Waar? Was het zo'n lastige vraag dan?
Nee, helemaal niet. Maar ik klapte gewoon een beetje dicht. Maar volgens mij lachte ik wel een beetje leuk. En deed ik daarna wel weer een soort van maakte ik het goed.
Maar de zenuwen van toen zijn toch wel een beetje weg? Agendaatje nog steeds alles opschrijven, dat wel. Maar de zenuwen van de eerste keer?
Nee, die zijn anders. Maar ik ben wel altijd opgewonden. Vind ik een beetje gek om te zeggen. Hier,
nee, zeker
nu.
Dit gezelschap. Ja, zou ik oppassen. Ja.
Ik kijk er wel altijd naar uit. Zullen we het daarvoor houden?
Ja, lijkt me wel goed. En kijk je ook uit naar het
huwelijk? Ik wou dat ik dat ook had.
Ja? Nou, jij vindt het wel leuk.
Het wel leuk, Johan.
Ik vind het zo leuk.
Maar het huwelijk, want ik hoorde dat gaat gebeuren. September?
Oktober.
Oktober? Er werd hem net verteld september daar.
Nou ja, dat weet ik niet, maar ik ga in oktober trouwen.
Oké. Daar ben je ook.
Dat is allemaal
volop bezig. Maar nu, weet je, alles staat zeg maar uit.
Ja?
En dan wil je dus een soort van extra mooie uitnodiging, toch? Mm-hmm. Versturen naar je gasten. Ja, ik weet niet of jullie dit herkennen. Ik wil dat dan.
Ja, Johan is 3 keer getrouwd, ik 2 keer, René ook.
Maar ik wil dus echt meteen zo met die uitnodiging iedereen heel veel zin laten krijgen in ons huwelijk. En dan zegt mijn toekomstige echtgenoot, ja, Rox, iedereen pleurt die uitnodiging weg. Hmm. Besteed er niet zoveel aandacht aan. Maar die dingen zijn duur, man, mooie uitnodigingen. Echt niet te doen.
Dus zonder van je geld. Want over 3 jaar moet je weer een keer een uitnodiging versturen.
Bij ons niet, Johan. Bij ons niet.
Dan kan je appen.
Wij staan bij het gemeentehuis met zo'n wiel in de handen. Hè? Zo'n ereboog.
Ja, ik denk dat je daar mij heel blij mee maakt. Maar goed, die dingen, daar hebben we het nu over. Maar het gaat vast goed komen.
Ja, komt hartstikke goed.
Dat was die vrienden van Ruud die tegen mij zeiden, jij kent die van Bassen toch? Ik zeg, ja, bel jij hem dan even op voor het huwelijk van Ruud? Joh. Doe jij dat dan even? Want jij kent hem beter dan dat wij hem kennen. Weet je? Die jongens die toen dat huwelijk van Ruud een beetje aan het stimuleren en aan het organiseren waren. Dus ik bel die van Bas op. Ik zeg, hey Marco, Ruud trouwt over 3 weken. En is leuk, joh, gaan we lekker naartoe. Hij zei, pak de volgende wel. ik pak de volgende wel. Hij is niet gekomen.
En heb je dat, die Brooklyn Beckham, die hou je ook wel een beetje in de gaten.
Brooklyn Beckham,
Die zoon van Beckham, die heeft nu voor ruim 3 miljoen een huwelijk afgesloten met die vrouw van hem. Die is ook heel rijk trouwens.
Ja.
Die heeft nu al meer dan 20 tatoeages met haar naam op zijn lichaam laten zetten. Dan ben je toch niet helemaal. Dan spoor je toch niet helemaal als je dat doet? Of?
Ja,
jij bent ervaringsdeskundige, maar 20 keer de naam van je.
Nee. Hij is dol op er waarschijnlijk.
Ja. Ja.
Jij kunt niet eens iedere naam van al die vrouwen op je lichaam hebben.
Nee, maar dat is een beetje overdreven, inderdaad. Nee.
Nee, dat is toch apart?
Nee, heel apart.
Wat denkt die gozer nou?
Ja, nee, het lijkt wel of je gasten die zoveel verdienen niet meer normaal kunnen doen.
Ja, maar je doet er wel alles voor om je vrouw te behouden, begrijp ik. Hè? Je gaat er tegenaan, heb ik begrepen. Hè? Je laat je niet gek maken. Maar je zit nu in de sportschool, toch, begrijp ik?
Ja, ik ben in de sportschool 3 keer per week. Hartstikke goed.
Maar dat doe je voor je vrouw? Of waarom is dat?
Ja, die is 10 jaar jonger.
Ja, dus je moet een beetje indruk maken.
Ja.
Je doet gek daar in die sportschool. We hebben beelden gekregen van de sportschool.
Ik was bang dat je ergens heen ging.
Ja, nee, kijk hier. Daar heb je hem. Ja, dit is op je voet uit. Kijk, dit gaat helemaal mis. Oh, kijk nou eruit, joh. Ja, en je doet ook gekke oefeningen, hebben we begrepen. Wat zijn dit nou voor oefeningen, man? Doe even normaal. Wat zijn dit voor rare oefeningen? En je neemt er soms nog mee ook, hè? Ja, ze mag soms mee. Ja. En je bokst ook nog. Ik wist niet dat je ook bokste, Job. Wat is dit allemaal, zeg? Pas nou op, Job. Oh, Job, man. Het leven is gevaarlijk wat die gozer gaan doen. Het is allemaal voor de liefde, hè, dit, hè?
Ik vind het vreselijk. En ik moet er steeds weer op lachen.
Ja. Nee, maar dat is liefde, dat is mooi.
Ja, dat is echt de liefde.
Ja. Johan, WNL-debat. Je hebt zitten kijken, je hebt je dood zitten erger.
Ja, nee, het was werkelijk verschrikkelijk. Kijk, ik ging ervoor zitten. Dat zijn mensen met status.
Ja.
Dat zijn de partijleiders uit de Eerste Kamer. En dan denk je, nou, komt er wat? Nou, de argumenten vliegen van links naar rechts.
Ja.
Babylonische spraakverwarring. Het was helemaal niks. En het tragische dieptepunt was mevrouw Schepers.
Ja, Schippers. Nou zeg je het weer.
Oh, Schippers. Ja. Ja. Maar in ieder geval, ik heb het interview van haar gelezen in het AD dit weekend. Ik denk, nou, die heeft niks te melden. En dat werd nog eens bevestigd op zondagochtend. Kijk, als je dan een relevante vraag krijgt en je zegt, daar geef ik geen antwoord op, want dat vind ik polariserend, ja, dan moet je daar niet gaan zitten. Als hier iemand aanschuift en die geeft nergens antwoord op, dan nodigen we hem nooit meer uit. Dan moeten ze met haar ook doen. Mm. En als zij Rutte op moet volgen, dan krijgen ze Groningen nooit hun geld.
Nee, dat wordt sowieso al een probleem. Maar dat in dit geval nog veel sterker. Was er, elke partijleider mocht dan een stelling inbrengen. En daar moesten ze dan positief of negatief op reageren. En wat deed in het geval van de stikstofvraag Edith Schippers het volgende.
De stelling staat: stikstofdoel 2030 negeren, stilstand keren. Uw stem graag. Ik wil graag dat iedereen daarop stemt. Ja, mevrouw Schippers?
Ik stem niet op een stelling die alleen maar bedoeld is om te polariseren.
Oh, ja. Dan mag je zo meteen.
Dat is de VVD.
Gewoon een trut.
Ja. Ja, dan begrijp je het niet, hè?
Ja, maar daar hebben we nu al 1,5-2 jaar elke dag over. Ja. En dan gaat zij niet antwoorden. Ja.
En dit was niet eens het allerergste, vond ik. Ze ging ook nog helemaal tekeer tegen die, wat haar, wat zij noemde, linkse partijen die tegen het taakstrafverbod hadden gestemd voor geweld tegen hulpverleners, politie, mensen, ambulance, medewerkers. Nou, erg ik me er ook aan, het geweld tegen die mensen. Alleen, zij zei, ze hadden eigenlijk allemaal ervoor moeten stemmen dat het taakstrafverbod er kwam voor de veiligheid van Nederland. Nou, is het een paar maanden geleden een onderzoek geweest waaruit blijkt dat korte gevangenisstraffen voor 55% meer herhaling zorgen. Dus onveiligheid ten opzichte van het taakstraffen. Dus je zit ook gewoon de mensen voor het gek te houden. Als je dan strenger wil straffen, dan moet je zeggen waar je het voor wil doen. Wil je vergelding, wil je populisme, prima, maar zeg dat dan gewoon. Maar het is niet voor de veiligheid. Dat ook
maar ook even over het stikstofverhaal. Er werd nog gezegd, typisch VVD. Dan, op het moment dat het erom gaat, dan houden we maar even onze mond.
Het CDA zei het wel, hè?
Ja.
Het CDA zei gewoon, 2030 is niet heilig. En dat is moedig van zo'n partij die ook deel uitmaakt van de coalitie. En het is gewoon een herhaling van zetten, wat Wopke ooit ook al zei.
Ja, die het daarna weer terugtrok natuurlijk. Hè?
Ja, maar dat moest in de orde van de vrede waarschijnlijk, hè?
Ja. Maar je weet totaal niet meer. Kijk, op een gegeven moment had die Annabel Nanninga erover dat ze met koffie, oh nee, sorry, met cola en met popcorn zat ze toe te kijken hoe de coalitie zichzelf nog steeds in de voet schoot. Maar dat was natuurlijk wel een beetje zo. Je zat naar een coalitie te kijken die alle kanten opschoot. Het leek nergens op.
Nee, kijk, je gaat daar zitten om stemmen te winnen.
Ja.
Ik denk dat er alleen maar mensen afgehaakt zijn. De mensen weten nu helemaal niet meer waar ze op moeten stemmen.
Maar die man van D66, hoe vond je die dan?
Nou, ik sta niet zo open voor D66. En die man die zei weer iets wat me niet aanstond. Ik ben het absoluut oneens met het feit dat mensen, inwoners van Nederland die al jaren op een wachtlijst staan, niet voorgaan met immigranten met het verkrijgen van een huis. En hij vindt dat wel.
Nou ja, leg dat even uit. Geef eigen inwoners
voor. Ja,
maar
dan gaat het. Hij had het dan over koophuizen. Maar ik heb het dan meer over sociale huurwoningen. Hè? Want er zijn weinig immigranten namelijk die een koophuis aanschaffen.
Dat is ook weer waar, inderdaad. Maar het ging even over die eigen inwoners. Hij legt het als volgt uit waarom hij vond dat het niet kon.
Waar deze stelling over gaat nu ook zegt, is dat ook bestaande koopwoningen onder regie van de gemeente gaan vallen. Dat betekent dus dat je gewoon als burger in Nederland niet meer zelf bepaalt aan wie jij je woning verkoopt. Nou, dat vind ik echt, dat is bijna een communistisch idee. Dat wil ik gewoon niet. Blijkbaar wil de rest dat allemaal wel. Maar dat is wel precies.
U stemt wel voor de stelling.
Dat is precies waar deze wet over gaat.
Ja.
Dit gaat niet over de. Hè, dat is allemaal al lang geregeld.
Nee,
dit
gaat,
het grote verschil met dit voorstel is bestaande koopwoningen worden door de gemeente bepaald wie de koper mag zijn.
Nou, ik wil toch even weten waarom dan in uw woorden.
Wij zijn een liberale partij.
Ja, en trouwens, VVD is ook
maar ik vind hij kruipt er onderuit. Kijk, als het om woningen gaat voor immigranten die voorgaan, dan zijn het sociale huurwoningen. Mm. En er staan, en in Den Haag en Amsterdam, staan er mensen die al 15 jaar op de wachtlijst staan. En die hebben nu kans dat ze allerlei immigranten voor zich krijgen. En maar, dat vind ik te ver gaan.
Maar dan moet je ook kunnen opknippen. Want als het gaat om het eigendomsrecht, heb je wel een punt natuurlijk.
Ja.
Ja, nee, juridisch met koopwoningen ligt dat een stuk moeilijker. Maar met huurwoningen is dat wat eenvoudiger te regelen. Ja, en daar ging het hier ook om.
Zeker als je een liberale partij bent, wat de VVD ook is. En die waren hier ook voor.
Ja,
dat was best opmerkelijk.
Bezopen is dat.
Ja.
Dat is een beperking van je eigendomsrecht.
Dat is toch gek?
Ja.
Als liberale partij.
Als het gaat om koopwoningen, kan dat niet, vind ik.
Nee, maar daar heeft hij gelijk in. Maar daar ging het helemaal niet om, Joop. Overigens denk ik, als er met de verkiezingen in Groningen mensen op de VVD zouden stemmen, dat Groningers dat ongeveer van de orde van grootte van de NSB vinden. Hè?
Maar even over daarover gesproken. Want ik lees nu, de commissaris van de Koningin die wil nu toeslaan ook. Hè?
Dat is ja, die heeft gewoon gelijk. Hè? Die ja. heeft nu zijn kans, want de ereschuld moet ingelost worden. Ja. Dus die mensen slaan nu toe.
Infrastructuur, onderwijs, precies. gasvrije provincies.
Precies, precies. En als ze nou nog een keer Groningen teleurstellen, dan breekt de pleuris uit, denk ja. ik. Want dat kun je die mensen niet aandoen. Die mensen zijn zo ontzettend gedupeerd en in de steek gelaten. En het wordt weer over de hele periode heen getild. In april ja. krijgen ze eens antwoord. Nu weet ik wel, op dit probleem heb je een dag later geen antwoord. Maar
het antwoord had
ook weer na de ja. verkiezingen, weet je wel. Maar ik hoop dat ze het een beetje warm houden. Ik draag ze een bijzonder warm hart toe. En ik vond die meneer Paas, die commissaris ja. van de Koning, heel goed en rustig en genuanceerd vanochtend.
Maar heb jij daar vertrouwen in? Ik helemaal niet.
Nee, ik heb er ook helemaal geen vertrouwen in. Maar de Groningers ook niet. Die zeggen eerst zien en dan geloven. Dus misschien bloedt het wel helemaal dood. Komt er weer geen reet van terecht. Nee,
zitten 4000 ambtenaren op? Ja, zoiets. Maar overal is natuurlijk overbelasting.
Die moet ook betaald worden, hè? Ja.
Maar ik las ook energiearmoede. Het is alles nog wat er aan Groningen tekort schiet. Dus die mensen moeten echt geholpen worden. En met al die huizen die natuurlijk nog steeds op instorten staan.
Ja, maar Wilfred, als je 2017 kwam de toeslagenaffaire naar buiten. We zijn nu 5-6 jaar verder. Ja. Het is nog niet opgelost.
2030 waarom misschien pas. Ja. En het is nog niet. Ja,
dus waarom zouden ze nu die Groningers wel opeens uit de brand helpen?
Job, het is toch verschrikkelijk dat een mevrouw zat aan een van die Toshio-tafels. Een oudere dame, die kon goed praten. Die vertelde ook, ze heeft schade aan het huis. Dan krijgt ze eerst een bouwkundige. En dan komen er 3 juristen. Die schrijven een brief terug waar ze niets van snapt. Dan komen er weer allerlei inspecteurs. En het eind van het liedje is dat er nog steeds niks gebeurd is. Maar dan heeft het al wel een vermogen gekost aan mensen die ermee bezig zijn geweest. Alleen de mensen met de schade, die blijven met de schade zitten. Het is werkelijk niet te geloven wat hier in Nederland gebeurt. En die Rutte, die houdt zich nu stil. Die houdt zich nu stil, want die heeft een schuldgevoel. Dat begrijp ik wel. Maar wat moet er met Rutte nog gebeuren voordat hij zijn consequenties trekt?
Nou, zeg jij het maar. Wat moet er nog gebeuren? Wat kan er nog gebeuren?
Iets ergers kan ik me eigenlijk niet voorstellen dan wat hij gedaan heeft. Hij is de enige die van de eerste tot de laatste seconde betrokken is geweest als eindverantwoordelijk.
Maar als hij hier zou zitten, zou je het ook recht in zijn gezicht zeggen van wegwezen?
Ja, nee, maar je kunt toch niks anders zeggen?
Nee, ik kan me er eens bij voorstellen. Het houdt ik hier op natuurlijk.
Maar ik vind het ook raar dat nu met die verkiezingen dat niet duidelijk wordt of Schippers of Rutte dadelijk de basis bij de VVD. Want daar hebben de kiezers recht op om dat te weten. Maar er wordt allemaal heel tactisch eroverheen gedeeld. Nou, op beide stem ik niet meer. Dus ze zouden allebei op moeten sodemieten als ik weer op de VVD zou stemmen.
Nou, dat vind ik een heel verstandig idee. Ze zouden dit VVD moeten opsplitsen, die twee eruit. En dan de verstandige VVD doorstarten.
Maar wie is de verstandige VVD?
Nou, Job en ik. Ja. Nee, maar we eisen wel van alle Tweede Kamerlidden lang haar, hè?
Nee, maar ze hebben echt wel mensen met goede mensen bij de VVD.
Dan noem eens een paar.
Ik ben vorige week bij Eliane Ulissee geweest. Ja. En die doet soms dingen waar ik het ook niet mee eens ben. Maar die heeft echt wel de goede wil en die intentie om te begrijpen wat er speelt. Die komt ook met goede plannen wel. Ja. En ik geloof ook in zijn intentie als ik met hem praat. Nou moet je het nog zien. Maar Rutte heeft bewezen dat hij A zegt en B doet. Want ik geloof niet, Johan, wat jij zei, dat hij uit schuldgevoel nu stil is. Die man die heeft
maar hij voelt wel aan.
Het is tactiek.
Hij voelt aan dat hij zich even niet moet vertonen. Want alles wat hij nu zegt valt verkeerd.
Dat is het.
En die is nu aan het broeden om eronder uit te komen. Nu komt hij dadelijk met een verhaal van dit gaan we recht trekken.
Ja, ik denk
we gaan ons best doen. We maken hier weer een gaaf landje van.
Ja, ik denk dat hij niet in staat is tot schuldgevoel.
Nee. Hoe doe je dat? Hij kent dat niet.
Nee, kille mensen hebben geen schuldgevoel. En als je in staat bent om zo vaak, zo structureel te liegen, dan geloof ik niet dat je in staat bent om hier schuldig over te voelen.
Nee, maar Job, het is ook een verkeerde obsessie van hem om de langzittende minister-president te willen zijn. Want ik heb de indruk dat het hele land en Groningen en Limburg en de toeslagenaffaire hem gereed interesseren als hij maar minister-president kan blijven. Nou,
dus hij zit louter en alleen voor zichzelf. Daar waar hij altijd aangeeft. Ik bedoel, hij geeft verder alles op. Hè. Hij heeft geen relatie. Heeft
de mensen die dat vaak zeggen, die wantrouw ik altijd.
Ja, meen je dat? Ja. Ik denk wel dat er een politieke drive is.
Nou ja, hij heeft ook niks anders, weet je wel. Hij is seksloos en heeft een oude fiets.
Dat weten we toch helemaal niet.
Even los daarvan. Het bestaat niet dat je zo'n positie leuk vindt als je niet ook die ambitie hebt om daar van te genieten. Daar moet je gewoon eerlijk over zijn.
Maar daar zit er meer een bevrediging voor zichzelf in dan? Voor het land, voor de mensen, bedoel jij?
als je kijkt naar zijn geschiedenis, naar de afgelopen 12 jaar... dan denk ik dat hij dat belangrijker vindt dan echt betrokkenheid bij het land tonen.
Als je toch een beetje gevoel in je flikker hebt, dan had je toch gezien en aangevoeld wat er daar in Groningen gebeurd is. Heel Nederland die zag het gewoon gebeuren. Hmm. En hij sloot zijn ogen ervoor. Met oogkleppen heeft hij net gedaan of het niet gebeurde. Ja. En hij joeg slippendragers erheen die maar gas bleven pompen. Ordinair voor de poen.
Ze zijn er jaren voor gewaarschuwd.
Ja.
Ja.
Maar jouw oproep is nu een degelijke, slimme VVD. Wat zijn nou precies? Wat is nu je oproep?
Een betere VVD.
Een betere VVD.
Schippersweg, Rutteweg, redelijke VVD.
Je zou eigenlijk Klaas Dijkhoff, die wil niet meer terug in de politiek.
Maar het was dus stem anders, dat was de laatste voor jou. Even, ik moet ze proberen ze even bij te houden allemaal.
Nee, stem niet, zei ik eerst.
Het wordt nu weer iets anders. Dus het is stem redelijk VVD. Ja, het is, jeetje, ja. Mina zegt het ook weer wat anders bij jou, man.
Ja,
nou, ja maar je wordt al een echte politicus, van de hak op de tak.
Ik heb tegen de Julian Elissen ook gezegd, als jullie zorgen voor een rechtsstatelijk programma, Dan stem ik VVD. Ja, alleen ja, als ik een Schippers hoor, gaat dat niet gebeuren.
Hey, René, je bent bij een wedstrijd weggelopen. Dat gebeurt jou niet zo vaak, toch?
Nou, nee, maar weet je, dat Fortuna zit, dat maakte er echt een potje van.
Die deed het erom, hè?
Ja, maar ik bedoel, als je nou aangespeeld wordt door de keeper op een manier waarvan je denkt, nou, als ik nou normaal doe, heb ik al heel veel moeite om dadelijk de vrije man te vinden.
Ja.
Laat staan als ik hem nog 2 keer hoog hou. Ja, kom eens op. Nee, wat is dit toch? Dit kan echt niet, hoor, Wilfred.
Je bent weggelopen, toch, toen daarna?
Ja, ik heb hem erg afgezet. Ik denk, ja, ik vind dit leuk geweest nu, weet je. Ja, ik denk, ik hou hem nog even 2 keer hoog voordat ik hem aan die fijne speler geef. En dan gaan we, ja. Hij vond het zelf ook niet goed, volgens mij.
Nee.
En dan hoor ik iedereen van Wiever in Oranje. Dan denk ik, ja, weet je, ja, prima. Maar als Eus op dat middenveld van Feyenoord had gespeeld dit weekend, had hij ook voor Turk zelf al. Hadden ze hem ook voor de Turk zelf al aangekozen.
Nee, er waren nog kranten, jongens. Die schreven het toe aan het fantastische spel van Feyenoord. Deze schiet hij niet verkeerd in, trouwens. Maar ik heb nog nooit in de Eredivisie een team zo slecht zien verdedigen.
Oh man, wat was dat verschrikkelijk.
En nu roepen ze weer in koor, inderdaad, Wiever in Oranje. Mm-hmm. En dat is de nieuwe hype, hè? Simons in Oranje heeft 10 wedstrijden meegedaan. Wiever, die komt net kijken. Ik denk wel dat ze bij FC Twente redelijk in paniek zijn. Want daar speelde die en die hebben er blijkbaar niets in gezien. Die lieten naar Excelsior vertrekken. En nu zou Twente een moord voor hem doen.
Maar jij zegt even wachten. Want ik
Kijk, tuurlijk. Taylor.
Ja, die begonnen zo over.
Raakt ook geen knikken meer.
Nee.
En ja, weet je, die roepen ze ook op. Na 2-3 goede wedstrijden bij Ajax. Was ook een beetje vroeg.
Ja. Dus gewoon even niet doen, Wiever even rustig aan.
Nee, maar je kunt toch een jongen, hoeveel wedstrijden heeft hij gespeeld? Een stuk of 6, 7?
Zoiets, ja.
Ja, dan verdient hij toch het Nederland zelf dan niet?
Nee, maar ja, het gaat opeens dan heel snel in Nederland.
Ja, maar dan zou je als bondscoach een opportunist zijn.
En Simons dan ook even laten, nu even rust geven. Even...
Maar je ziet toch, in de Europa Cup wedstrijden zien we Simons niet. Want dan speelt hij niet tegen RKC en tegen dit soort middelmatige
clubjes. Dit deed je goed, maar volgens Willy en René is het veel bezig met zijn tegenstander.
Ja.
Willy en René. Hij moet zich gewoon lekker concentreren op zijn.
Het zijn die twee zangers, toch?
Ja, die twee van... ik ben Willy en jij René.
Ja. Ja, die jongen...
Ja, het is een lekker voetballetje.
Ja.
Maar eerst maar eens even ook op Europees niveau wat bewijzen.
Ja. Maar jij kent ze wel, die zangers. Ken jij ook die zangers, of niet?
Willy en René.
Ja, dat zijn spannend, de Nederlandse Everybodders.
Ja, kijk maar.
Ja. Ja.
Willy en René. En kijk René.
Dat lijkt een tweeling wel, die advocaten, Hans
en
Wim Anker.
Je weet niet meer wie is, hè?
Nee.
Toch waren dit geen vervelende jongens.
Nee, topgasten. Nee,
ik zei het net bij het andere programma ook, Theo Maassen zei ooit... Het is het vlees geworden voorbeeld van dat 2 mensen soms niet meer weten dan 1. Ja. Dat geldt in dit geval natuurlijk wel een beetje.
Ja.
Ja. Goeie gasten trouwens. Ja. Nou, trouwens, we zaten nog bij Velasquez, die was er niet bij. Maar die werd wel steeds gebeld door die coach, die geheime moed. Ja. Die wist het ook niet meer, die assistent. Hè? Die zat te bellen de hele tijd.
Wat is dat nou voor een dorpstoneel, man? Het is toch verschrikkelijk? Ik moet nou toch kijken, joh. Toch, waar gaat het over? Spelers die bakken er niks van. Ja, dan hebben ze dit soort crisisvergaderingen.
Je kan net zo goed naar huis gaan.
Ja.
Zat 1-4.
Hij bleef bellen.
Ja.
Vasquez heeft ontkend.
Maar als adjunct-commissaris daar in zo'n trainingsbak, dan beter ook niet met al die dingen in je oren zitten, omdat die lul boven zit te bellen.
Nee, hij is coach, adjunctos, assistentcoach.
Die mensen zijn...
Maar ja, als je al zo open met het eigen doelpunt alleen dan, wat moet je dan nog?
Ja, kom
dan kan je blijven bellen, toch?
Ja, maar kop je hem nou nog? Die kop hem gewoon bijna expres binnen.
Ja, die kop
hem
een kruis.
Ja, wat is die aan het doen? Wat is dit?
Heer Boom, eigen
wat
doelpunt.
Wat is dit nou?
Ja, het gaat wel mooi erin.
Ja, zit er geweldig in.
Ja, maar hoe kan je nou zo... Kijk, Oh. Die is toch...
Hij probeert te bukken. Ja.
En die trainen nog ook, hè, door de week.
Ja, die krijgen geld. Ja.
Dit is toch een gek vermoorden, man.
René, ik heb op mijn gemak hier naar Vitesse Ajax zitten kijken. En dan heb ik nog steeds niet de hand van Heitinga gezien. Want met krabben en bijten en een beetje geluk... omdat een Vitesse-speler een balletje voor iemands voeten kopte... winnen ze daar met de hakken over de sloot. En dan zie ik grote persberichten van 76 miljoen winst. Dat is leuk voor de aandeelhouders. Maar bij een voetbalclub moet eigenlijk het kapitaal op het veld staan. En daar is geen sprake meer van. Want deze club wordt geleid door leken in de Raad van Commissaris... die alleen maar mooie cijfers willen zien. Slapjanus als directeur en de technische directie... die heeft er geen kaas van gegeten. En op het veld staat een elftal wat de grootste moeite heeft... met modale clubjes. Ja. Tel uit je winst met je 76 miljoen.
Bergwijn voor 30 miljoen gehaald. Die raakt echt geen pepernoot meer.
Bessie.
Dat kleine ventje die gaf wel dat balletje met buitenkant voet goed af. Ja. Hè? Dat was niet makkelijk.
Nee.
En die gaf hij zo... Die jongen hoefde niets meer te doen om alleen maar in te schieten.
Is een goed ventje, hè?
Ja, is een goed ventje, ja.
Ondertussen... kijk... Oh, hier komt hij nog even.
Nee, dat was hem niet.
Nee,
maar dat maakt niet uit.
Dit is Bergwijn. Die niet helemaal in vorm is.
Nee, het lijkt wel of die jongen helemaal niet meer kan voetballen.
Ja. Dit balletje, buitenkant voet, legt hij goed neer, man. Hup.
Ja. Ja.
En ja, hoeft niks meer te doen, die jongen. Alleen in te schieten.
Ja, dat doet hij niet.
Nee. Nee. Ja, als hij dat vaker doet, had hij niet bij Vitesse gespeeld.
Maar ze zijn Ajax is dan goed weggekomen.
Jazeker. Jazeker.
Hm. Ja. Hey, die Lucky is gepakt. Dat is wel mooi, toch? Dat ze dat voor elkaar hebben weten te krijgen.
Ik denk dat het goed is dat hij gepakt is, ja.
Alleen, nou lees ik net dat het helemaal niet zijn bedoeling was om zijn ex-pijn te doen.
Ja, ik heb het ook gelezen.
Maar hoe kan je dat als advocaat nou naar buiten brengen? Zou je dat kunnen? Hij wilde zijn ex geen pijn doen.
Laat ik het zo zeggen. Het klonk niet zo verstandig, nee. Ik heb het ook gelezen, nee. Ik denk soms, wat je net zei over Rutte, dat je stil zit. Soms moet je even stil zitten als je geschoren wordt.
Het is toch niet te geloven dat je zoiets naar buiten durft te brengen? Ook.
Ik denk, soms is het belangrijk als advocaat om dingen naar buiten te brengen... als je dingen moet rechtzetten, als er heel slecht beeld over je cliënt wordt neergezet. Maar in dit stadium voegt niet zoveel toe.
En ik las ook dat hij niet aan het vluchten was, maar dat hij bezig was om geld bij elkaar te brengen.
Voor zijn vriendin.
Voor zijn vriendin.
Ja. Die neergeschoten.
Die neergeschoten.
Ja, dat was niet zijn bedoeling. Ja,
ja die heeft ook wat goed te maken.
Ja.
Ja.
Nee, maar
kogelvrij vest kocht hij zeker voor die vriendin.
Nee, maar hij had onmiddellijk schuld bekend en hij had er spijt van, ja.
Ja, en hij heeft nu, begrijp ik ook van die advocaat, gezegd... ik wil geen verdediging of ik levenslang krijg of 30 jaar in TBS, maakt me niet uit. Ja, ik weet niet of je er goed aan doet om zo snel dit soort dingen naar buiten te brengen. Nee.
Nee, ongelooflijk. Ondertussen kreeg jij wel gelijk met je Dylan van Baarle. Daar begon je al over vrijdag.
Knap hoor.
Ik heb hem genoemd, maar ik dacht eigenlijk dat Nieuwsblad wat kortvorm zou zijn.
Ja?
In afstand. Maar dat heeft hij helemaal ontkracht, hè, afgelopen zaterdag.
Je hebt genoten, hè?
Hoe lang heb je eens eentje gereden?
Volgens mij, hij demareerde op 38 kilometer tussen de Molenberg en de Haaghoek. En toen kwamen ze met een groepje vooruit te zitten. En op een gegeven moment, ik weet niet exact hoe lang hij alleen gereden, maar hij was wel de motor van die groep. En je
maar
ziet
het was
de
wel mooi, hè? Want ze zagen hem heel de tijd. Ze konden er alleen niet bij.
Nee. Maar hij was gewoon... Weet je, uiteindelijk zitten natuurlijk ook van Jumbo-Visma... die eigenlijk het hele weekend domineren. Zitten ze erachter. En ja, als er al hele goede mannen in die groep erachter niet rijden... Ja, dan is het een soort van stervende zwaan... tegen een hele goede renner voorop. En dan kom je nooit dichterbij. Ja, hier zie je dat hij wint. Ja, hij was echt een motor. En het mooiste vond ik... Er werd na afloop aan hem gevraagd van... Hey, wat was nou de tactiek om te demareren? Want hij demareerde heel vroeg, hè, nog 38 kilometer te gaan. Wat was daar nou de tactiek achter? En toen zei hij, ja, die was er eigenlijk niet. Ik volgde gewoon mijn instinct. Hm. En het hedendaagse wielrennen heeft een beetje iets aan zich kleven... dat niet meer mag. Je mag niet op instinct koersen, maar alles gaat via de oortjes. Nou, het oortje had hij uitgedaan, want die kraakte alleen maar.
Deed hij pas weer in op 100 meter van de finish?
Ja, om even te horen, heb ik contact met de auto? En ik ga wel even vertellen dat ik gewonnen heb. Dat wisten ze natuurlijk al. Dus ja, het was bij de mannen echt... Dylan deed het fantastisch. Dus het was een mooi openingsweekend. Bij de vrouwen wonnen we niet als Nederland zijnde.
We wonnen niet, nee.
Maar een mooie tweede plek voor Lorena Wiebes. En Kopecky, die had dus ook een solo van 15 kilometer. Dat was haar ploeggenoot. En was de eerste Belgische winnares die het Omlopend Nieuwsblad won. Dus voor België is dat natuurlijk een mooi opstap.
Maar veelbelovend begin, hoor ik jou.
Nou, we gaan een heel mooi wielerjaar tegemoet. Ja? We hebben zowel met de vrouwen als met de mannen meerdere mensen die kunnen winnen. Het is echt een hele goede periode voor de Nederlandse wielersport.
Weet je, als je naar de vrouwen kijkt, zoals Annemiek van Vleuten die vorig jaar won. En die eigenlijk bijna alles won waar ze aan de start stond. Die had nu lek in de finale. Dus die zagen we dan niet. En dan zie je bijvoorbeeld Lorena Wiebes zo goed sprinten. Vollering die een goede wedstrijd rijdt. Dus bij de vrouwen, ik was altijd een beetje bang dat als de grote vrouwen van de Breggen, Vos die fietst nog. Ik hoop ook echt dat ze weer helemaal fit wordt. Maar Van Vleuten stopt aan het eind van het jaar. Dat het een beetje weg zou zakken. Maar dat is echt helemaal niet waar. Er zit zoveel goede rensters nog achter.
We hebben ook bij de mannen kanshebbers voor grote rondes.
Oeh, grote rondes. Ja, we hebben Arendsman.
Geen mensen voor de Tour of zo.
Nee, maar iedereen begint altijd over de grote rondes. Hè. Maar het is veel cooler als je joppen. Nederlanders hebt die gewoon klassiekers kunnen winnen. En volgend weekend dan gaan we Van der Poel weer zien in Strade Bianche. Die kunnen helaas niet tegen Wout van Aert. Want Wout van Aert heeft zich ziek gemeld vandaag. Dus dat was eigenlijk de eerste cliffhanger waar we naar uitkeken. Na het openingsweekend. Dat was aankomende zaterdag. Maar nu is het alleen Van der Poel tegen natuurlijk een hele zoot ander. Maar dat was het wat ik wilde zeggen. Grote rondes winnen is heel cool, maar klassiekers winnen is veel cooler.
Oh, nou, dat is een mooie. Alsof je het Noorderlicht gezien hebt, zo praat je een beetje. Heb je het ook
gezien
eigenlijk?
Gezien,
Johan, heb jij het gezien?
Nee,
Noorderlicht?
Ik kom niet mijn nest uit voor het Noorderlicht, nee.
Nou, dat is toch fantastisch, man?
Toen moest Pis het licht aangedaan.
Maar, heb je het gezien?
Nee, ik baalde ervan. Maar het schijnt dus dat we, als we vanavond naar huis rijden, dat het zomaar zou kunnen zijn dat ik hem zie.
Nou, er was net wel, toen we wegreden uit Drenthe, een hele mooie lucht. Dat wel. Dat wil ik.
Daar geniet je niet van dan? Dat er iets met je gebeurt?
Nee, dat neem ik voor kennisgeving aan.
Dat je gaat zingen of een gedicht gaat voordragen?
Nee, maar ik zit dan midden in mijn voorbereiding voor de show.
Ja, jij moet natuurlijk wel. Ja, en je had gewoon van die relatiebreuk van Sylvie Meijs. Dus je was nog wat aangeslagen. Ja. Geef het me toe.
Nee, maar dat we daarover moeten praten. Maar ik zag de koppen vandaag en ik denk, die moet nu op zoek naar de 18e multimiljonair die zijn lul moet lurken om hem binnen te halen. Want het is toch niet te geloven, dat meisje is gewoon hysterisch. En alleen maar nooit op de plaatselijke bakker of op de loodgieter die wat komt repareren. Altijd de dichtstbijzijnde multimiljonair. Het is echt verschrikkelijk wijf.
Het kan toch zijn dat ze dat heel erg aantrekkelijk vindt in een man.
Ja, dat zou kunnen. Ja.
Ik begreep je niet.
Nou, dat ze misschien status en geld heel erg aantrekkelijk vindt. Nee,
dat is het enige wat ze belangrijk vindt. En dat staat
vindt ze dan misschien niet een loodgieter die overigens heel erg rijk worden tegenwoordig.
Nou, probeer er maar eens één te krijgen.
Ja, dat bedoel ik. Dat is lastig. Ja, maar je zegt het net of het iets slechts is, Johan.
Kijk, dat meisje is begonnen met die jongen bij NAC, waar ze mee samenwoonden. Die ruilen ze in voor een Ajax-speler.
Nee.
Admodicoro. En die werd er dus tegen gelaten voor een Ajax-seat. En vervolgens zat ze in de kunstenaars, in de tv-sterren, in de filmsterren. Maar het moet altijd een miljonair zijn.
Maar is het iets slechts?
Want je
zegt het een beetje alsof het iets slechts is.
En je moet je lekker zelf
is het
weten.
Slecht,
ja, moet het meisje zelf weten, maar ik vind het wel slecht, ja.
Het is wel duidelijk. Het is wel duidelijk natuurlijk. Je weet waar je aan toe bent.
Ja. Nee, ik blijf uit de buurt.
Ja, we zijn er nog niet uit, hè? Hey, maar jouw vrouw.
Het is zo'n meisje, hè?
Oh ja?
Ze zou ook in het circus kunnen werken.
Maar we kunnen niet zeggen dat ze er slecht uitziet.
Nee, lekker meisje.
Ik vind dat niet. Ik vind het veel te veel plastic.
Nee, lekker meisje, man.
Dan moet je van nou. Nee.
Ja. Nee. Ja,
jouw vrouw,
ze valt niet op advocaat in ieder geval.
Nee, mijn vrouw die zei gisteren, we zitten op de bank, die zegt, ik heb goed nieuws voor je, want Sylvie Meijs die is weer vrijgezel. Je kan je gang. Dat is niet goed, hè, als je vrouw dat zegt.
Jawel, joh.
Nee, maar je hebt 's ochtends in de krant 3 mogelijkheden. Sylvie Meijs.
Hazes.
Ja. En die Isa Hoes, die hangt me ook mijlen mijn strot uit.
Wat doet zij dan?
Nou ja, die blijft maar terugkomen op haar overleden man. Dat is natuurlijk een drama geweest. Dat is, ja, ook, ja. Dat is ook wel een traumatische ervaring geweest. Maar dat is een soort verdienmodel geworden. Hè? Want er zijn al toneelstukken, boeken. Het moet nu misschien verfilmd worden en zo.
Het wordt verfilmd.
Denk, schijn nou eens uit, joh. Ga eens verder met je leven.
Maar kan toch een eerbetoon zijn aan haar grote liefde?
Ja, dat zei je?
Een eerbetoon aan haar grote liefde.
Ja.
Ja, dat is niet... Ja.
Dat kan. Ja, nee, dat kan.
Nee, maar...
Jij bent zo'n leuke romanticus op een racefiets.
Nee, maar het kan natuurlijk zijn dat het een manier is van verwerken.
Jawel, maar... Kijk, ik heb ook een vrouw verloren en dat is heel vervelend. Ja. Maar dat is nu 30 jaar geleden. En het is inderdaad zo dat tijd heelt alle wonden. Op een gegeven moment kun je daar weer gewoon over praten. Ja. En zij is ook in dat stadium, vind ik, langzamerhand. Hoor. Dat zal wel voor mensen verschillend zijn. Ja. Maar zij grijpt alles aan. Ze is totaal niet creatief. Alles wat die hele familie doet, gaat altijd weer over dat geval.
Nou, ze doet ook wel andere dingen, maar het is wel een thema voor ze. Dat is nog steeds een ding, klaarblijkelijk. Trouwens, over trouwen gesproken. Ga je aan het water trouwen? Of aan het strand of bij een zwembad? Wat is het idee?
Wat
eigenlijk
gaat er komen? Ja. Ga je een filmpje laten zien? Of is het een serieus
Maar ga je in Friesland trouwen?
Friesland.
Of Friesland.
Ja. Ja, we gaan gewoon...
Oh, hebben goede locatie.
Dan rijden wij op een koe voor, René. Erbij.
Kijk, hier, dit is leuk.
Nee, ik zat hier op de wacht. Wat gaat er gebeuren?
Dit is niet
in scène gezet.
Nee.
Hij valt echt...
Hij gaat echt vol op zijn bek, man.
Hij valt hard, man, die gozer.
Dat deed pijn, hè, dit? Ja, dat deed echt pijn bij. Moet je kijken hier.
Kijk,
dan
man.
De ring,
kijk hoe hard hij valt, joh. Tiri.
Ja, maar hij houdt haar nog even bij de voeten.
Wel goed dit, hè?
Ja.
Maar dit kun je toch ook veel beter uitzenden dan Everters of zo? Heb je nog gekeken of niet? Terug zitten kijken.
Ja, stukjes. Gewoon dingetjes, ja. Ja, apart.
Apart, hè?
Apart, ja.
Heb jij nog wat van John gehoord of is hij onder behandeling?
Ik heb niks meer gehoord. Ik heb vorige week nog wat teruggestuurd, maar sindsdien is het stil.
Die mensen die hebben serieus daar jaren aan gewerkt. Die vonden het heel geweldig hun idee en daar hebben ze keihard voor gewerkt.
Ja.
Maar ik zat te kijken eventjes en ik denk, aan dit programma is niets menselijk. Is niets menselijk. Dat zijn poppetjes.
Maar dat is het idee ook, toch? Om het niet echt menselijk
nee,
te laten.
Nee, maar iets wat niet menselijk is, dan kun je ook naar een tekenfilm van Donald Duck gaan zitten kijken, weet je wel. En dat het technisch heel moeilijk is om dit te realiseren, daar heeft de kijker geen boodschap aan. Maar als je het menselijke eruit haalt, dan is er geen aandacht van het publiek. Kijk, wij beginnen aan zoiets. We weten niet wat er gebeurt. De ene roept wat gek. Jullie doen wat ordinaire dingen. ik schaam me, maar er gebeurt altijd wat.
Ja.
Maar daar staat een poppetje te dansen.
Maar ja, kijk, het lastige is natuurlijk wel... Wat jij zegt, 2 jaar geleden zat hij op een shownieuws hierover te vertellen. Dat het
nou, die waren heel kritisch erover, die mensen om hem heen. Hè?
Ja.
Die vonden het allemaal een geweldig idee.
Ja, nou, het klonk misschien ook wel als een heel goed idee, toch? Er werd veel geld in gestoken, software ontwikkeld, allerlei mensen erop losgelaten. Maar het is niet helemaal geworden, volgens mij, wat het zou moeten zijn.
Dan heb je volwassen mensen die poppetjes cijfers geven.
Nou ja, kijk, ik bedoel...
Ik heb niet één goede recensie gelezen, hè? Niet één.
Nee, dat is wel lullig. Maar mocht hij er met ons niet uit kunnen komen... dan heeft hij natuurlijk nog wel de oplossing om...
Maar misschien dat de poppetjes zo duur waren dat hij...
Ja, maar hij kan natuurlijk ook poppetjes voor ons maken. En dan zet hij die poppetjes gewoon in plaats van dat hij ons in kan zetten. Dat scheelt dan weer.
Kleine jongen. En ik ben gewoon in mijn blote lul door de kamer gaan lopen.
Ja, nou, dan moet ik zeggen dat ik ook wel eens aan een anus gelikt heb.
Ik denk dat hij moet gewoon direct weg.
Hey, Job. Kijk hier, zo kan het ook. En dan zet hij gewoon van die poppetjes in en dat speelt
die gooien we op de markt, dat is handel.
Ja. Leuk hè, voor jou eentje gemaakt. We hadden er ook eentje van Chris Woers laten maken. Die ziet er zo uit, die ziet echt
crypto
goed uit.
Crypto is het nieuwe geld voor de toekomst.
Lijkt er wel veel op.
Hij lijkt er echt op.
Hij lijkt er echt op, hè, Chris?
Misschien ben ik.
Nee, maar Chris heeft echt zo'n blote billenkop.
Ja, maar dat ze die zo goed kunnen namaken, dat is echt heel knap.
Hij lijkt echt, man.
Hij is echt goed.
Hij lijkt goed, man.
Nou, maar ik denk dat Chris heel veel nabesteld wordt. Zo wil iedereen ook een borst in mantel hebben.
Ja, bitcointje erbij. Komt allemaal hartstikke goed. Maar goed, maar het is wel lullig. Ik bedoel, je hebt er veel tijd en moeite in gestoken, maar
Het is wel lullig, maar het is ook met oogkleppen gedaan. Ik kan me niet voorstellen dat niet mensen om hem heen gezegd hebben... of ze durven dat niet. John, dit is niet zo'n goed idee.
Jij moeten doen. Dat ben jij slecht aan
het voor. Als hij erbij gezeten had, had hij al in deze korte periode 30 miljoen verdiend. Want dan had ik gezegd, John, dat doen we niet. Maar daar heeft hij wat aan zo iemand. Maar al die ja-knikkers. Ik ben altijd bang dat je hoofden van die directieleden nog een keer over de tafel rollen van het ja-knikken. Weet je wel, want de kunst in de commerciële tv is op de stoel van de kijker gaan zitten. Wat vindt de kijker leuk?
Ja, maar daar heb ik
eerlijk gezegd, met alle bescheidenheid, bij VI altijd succes mee gehad, op de stoel van de lezer gaan zitten.
Ja.
En ik zei altijd, wil de lezer een rookworst op de cover? Staat er een rookworst op de cover. En dan verkoop je veel bladen.
Maar
dan
dat wilden ze toch niet?
Hè?
Dat wilden ze toch niet?
Nee, dat willen ze niet. Ze willen Ajax of Feyenoord.
Ja. Maar ik bedoel, dat heeft hij in het verleden wel gehad. Dus je kan ook niet zeggen dat hij talenten niet voor heeft.
Nee, natuurlijk. Nee, die man die weet al wat tv is. Ja. Maar wat meer competitie...
En meer luisteren naar jou zou geen kwaad kunnen. Dat is de conclusie, toch?
Nou, jij zegt het, ja. Maar ik kan het niet tegenspreken.
Nee, ik kan het ook niet tegenspreken. Nou, je moet een beetje met kritiek om kunnen gaan. Dat is ook belangrijk. En dat kan hij natuurlijk. Maar Roger Schmid heeft er meer moeite mee. Heb je dat gezien dit weekend?
Wat een vervelende man, joh.
Ja, maar dat is dezelfde competitie als ons, hè?
Hoe bedoel je?
Nou, dan heb je 3 clubs
die het goed kunnen.
Die het goed kunnen.
Ja.
2 die kunnen het een beetje en de rest kan er helemaal niks van.
Nee, dan krijgt hij een flesje
water. En dan speelt hij tegen zo'n club die er niks van kan. En dan vind ik nog het ergste dat hij dat gebaartje van die 0-2, denk ik. Ja, kom op, man.
Ja, daar krijgt hij zo'n rode kaart voor. Want dit
volwassen
mag niet.
Man, joh.
Flesje teruggooien. Dus hij wordt weggestuurd zo meteen door de scheidsrechter... die ook gezegd heeft, ja, dit kan het ook absoluut niet, de rode kaart. En dan krijg je dit, dat moment.
Nou, dat moet je niet doen, joh. Kijk hier. Die 0-2, ja, kom op, man.
Ja.
Ja. Ach ja.
Voor straf zou zo'n trainer moeten maken van die andere club.
Ja, die kunnen het echt gereed van jullie.
Nou, we gaan zo nog even door. Na de reclame, tot zo! Het deel van deze uitzending van vandaag is zijn met Johan, met Job, met René en met Rox. Johan, eerlijk, hè? Je hebt vaak hier iets gezegd over Erik ten Hag. Maar je hebt je toch een klein beetje verkeken misschien?
Ja. Nee, ik vond het een beetje een stuntelige jongen.
Ja.
Die niet overtuigend was in zijn speeches en in zijn mediaoptredens. En ik denk, zou zo'n jongen die Ajax-spelers wel bereiken met dat rare accentje van hem? En dat ging heel goed bij Ajax. En hij heeft nu... bewezen eigenlijk dat ik een beetje ongelijk heb gehad.
Ja, hoe voelt
dit
dat?
Vind ik vreselijk om te zeggen.
Ja, hè? Maar je geniet wel van zijn optredens, van zijn gedrag, van zijn dansjes?
Nee, het blijft gewoon dezelfde Erik ten Hag. En dat siert hem dan weer.
Ja.
Kijk, hij maakt nou die grappen in het verkeerde Engels.
Ja. Hij ging zelfs dansen, hè?
Ja, maar dat kan ik wel voorstellen. Die club die heeft zo lang niks gewonnen. Ja. Want de League Cup stelt geen reet voor in Engeland. Maar het is wel een prijs voor Manchester United.
Ja, het is bijzonder,
en jij zei het in de kleedkamer. Die gozer loopt weer met die Braziliaanse vlag. Zoals die Nederlandse spelers die uit Suriname komen... als ze wat winnen met een Surinaamse vlag lopen. Ja, dat vind ik zo'n
gelijk zo'n Braziliaanse vlag om je nek komt, man.
Ja. Overigens kwam ik in het programma gisteren al zeppend. Een talkshow, een beetje VPRO-achtig. Ik denk dat het op Nederland 3 was, ik weet niet. Maar er zaten alleen maar Surinaamse mensen.
Hmm.
En hele intellectuele mensen, moet ik eerlijk zeggen. Maar die hadden dus de oplossing... die hadden ze allemaal voorradig, hè? Dan denk ik, jongens, eerst het beste vliegtuig pakken. Ga het boel oplossen daar.
Ja, maar waar, oplossing voor wat?
Hè? Er schijnen wat problemen te zijn in Suriname. Ja. Want als die Nederlanders hier aan talkshows gaan zitten oplossen... dan heeft dat land niks aan.
Nee, dus jij zegt, laat ze het daar even gaan oplossen.
Nou ja, mensen met die ervaringen... bijvoorbeeld economiemensen en zo... Ja. Die zouden daar heel veel kunnen doen. En het is natuurlijk een prachtige opgave voor mevrouw Simons.
Dat blijf je hem herhalen, hè?
Ja, nee, maar...
Maar dat is meer eigen belang, want je wilt dat ze weggaat.
Nou, nee, hoor, die zit maar niet in de weg, want die heeft zo'n doelgroepje.
Hmm.
Al wekt ze de indruk dat ze een van de grootste partijen leidt. Maar dat is wel iemand die daar misschien iets op gang kan brengen. Misschien nemen ze dat daar wel serieus.
Ja, maar waarom zou ze dat doen? Ze heeft het hele leven hier.
Jawel, maar ik kan me best voorstellen, als dat je geboorteland is... en dat land gaat naar de kloten... dat mensen de neiging hebben om daar de helpende hand te bieden.
Ik weet niet of dat daar geboorteland is.
Nee, ik ook niet.
Ik ook niet, maar dat verzin ik.
Volgens mij is het helemaal niet haar geboorteland.
Ik dacht dat ze wel geboren was daar. Maar...
volgens mij wel.
Ja, volgens mij is ze wel geboren.
Google het even.
Okay. Nee.
Maar ondertussen zijn ze druk bezig. Hebben ze een mooie reportage gemaakt. Een documentaire, begrijp ik zelfs, hè, over Jumbo-Visma.
Ja, echt super tof.
Ja, ze is wel in Paramaribo geboren. Ja,
ja? Hier of daar?
Ja, met de achtste maand hier naartoe gekomen.
Oké. Okay. Ja, All In. En de documentaire, 6 afleveringen, komt vanaf woensdag online. En ik mocht via
Netflix?
Jullie... Nee, Prime.
Prime.
Prime, ja, kan.
Ja. Prime, ja.
En ik mocht door jullie al een aantal afleveringen zien. En ik was een beetje sceptisch toen ik eraan begon. Maar eigenlijk na de eerste 5 minuten dacht ik... dit zijn echt hele toffe beelden. Kijk, ik kom uit wielrennen. Ik denk dat ik een soort van wel weet hoe het allemaal een beetje ruilt en zuilt. Maar nu krijgt eigenlijk de leek een inkijkje achter de schermen. Dus wat er allemaal voor dat wij die wedstrijd op tv zien gebeuren... allemaal nog meer gebeurt. En het mooie vond ik eigenlijk dat Tom Dumoulin krijgt best wel veel aandacht... in een van de afleveringen. En daarin zie je dus een wereldrenner die heel veel plezier heeft in het wielrenner zijn. En eigenlijk de laatste jaren hebben wij hem natuurlijk eigenlijk een beetje als een moppenkont gezien. Hij won de Giro, daar was het natuurlijk nog helemaal halleluja. En daarna zagen we hem steeds vaker wat mopperen, wat niet helemaal in zijn hum. En ja, bekritiseerden we eigenlijk ook wel een beetje zijn niveau. Terwijl het een wereldrenner is. En
wanneer is het opgenomen dan? Welke periode?
Vorig jaar, dus ook nog het jaar dat ze de Tour winnen. Okay. Dus
maar het is misschien wel leuk om een stukje te laten zien.
Nou ja, er is een heel mooi fragment van Tom Dumoulin... waarin hij eigenlijk uitlegt waarom hij geen kopman is. En wij nemen natuurlijk allemaal aan dat hij een kopman is. Maar hij legt dus heel goed uit waarom hij geen kopman is. Dat kunnen we nu zien.
Ik ben qua karakter en qua persoon ben ik gewoon geen kopman. Maar qua benen en qua talent wel.
Dankjewel.
Dit vind ik mooi, jongen. Dit vind ik nog 10 keer mooier dan ik zelf had geworden.
Maar die ene rit in de Giro, die gaat voor mij, zeg maar, het verschil... Ja, dat is misschien cru om te zeggen, maar het verschil niet meer maken. En voor hem, ja, dit is gewoon de mooiste wielerdag uit zijn leven. En ja, daar kan ik dan nog wel extra van genieten, ja.
Ja, en mooi om hierbij te vertellen was dit was de etappe die Bouwman won. Zij waren in februari samen op hoogtestage geweest. Dus die twee jongens hebben een klik met elkaar. Ze komen in een kopgroep vooruit. Eigenlijk in alle normale hiërarchische wielerwetten... zou Bouwman voor Dumoulin rijden. En Dumoulin zegt heel stevast, we rijden voor Koen. En hij doet alles goed, Dumoulin. En Koen maakt het af. En moet je zien hoe blij hij eigenlijk is. En een echte kopman zou in al deze scenario's hebben gezegd... nee, we rijden voor mij. Hoe goed of slecht je bent, hoe goed of slecht die kopman was... hij zou altijd hebben gezegd, we rijden voor mij. En dat doet Dumoulin dus niet.
En dat maakt hem dus ook niet een echte kopman... omdat hij daar gewoon in staat...
Nee, en terwijl hij dat fysiek wel heel erg is. Ja. Terwijl maar mentaal en als persoon niet. En dat legt
ik vind hem echt een gentleman, Dumoulin.
Ja,
vind ik een beetje een rechte student... die toevallig hard kon fietsen.
Misschien is dat een goede omschrijving.
Maar die meneer Zeeman, daar stoor ik me een beetje aan.
Niet.
Ja, daar stoor ik me aan, want die heeft nooit gefietst. En...
Ja, maar dat maakt toch niet uit, Johan?
Ja, maar goed, die kan ik heel moeilijk serieus nemen. Mensen die niet gefietst hebben...
Johan, je hebt nooit in de politiek gezeten, je hebt overal een mening over. Dus ja, maakt dat
Johan,
nou uit, man?
Misschien wil ik... Johan, ik wil
er zijn een paar mensen in Nederland die zijn zoveel.
Ja, dat is de BN.
Ik wil hier nog even op inhaken. Kijk, Zeeman, je kan van hem vinden wat je wil of niet. Een heel mooi fragment, ook in deze mooie documentaire over Jumbo-Visma... is de 11e etappe in de Tour. De mensen die nu kijken denken, welke etappe was het? Het was de sleuteletappe in de afgelopen Tour. Wij zien die etappe op beeld. Eigenlijk alles gebeurt daar. Wat een soort jongensdroom komt daar in vervulling... als je het hebt over tactiek. En er is een fragment, die moeten we zeker nog even gaan kijken.
Moet het heel snel doen. Want
ja, zeker nog even gaan kijken. Want daarin zien wij het stuk tactiekbespreking voor die etappe. En daar Zeeman... echt een hele belangrijke rol in.
Nou, speciaal voor jou, Zeeman.
Be ready for furious start, because Tish and Wout want to go on the break. Step 2 is when we have a situation. Primoz attacks somewhere on Telegraaf Galibier. And Jonas, you are there. You follow Pogacar and attack him in the final kilometers when he's worn out.
I think for Jonas, if you stay with Pogacar, really stay calm, because the last climb is so hard. Yeah. If he needs to, only the stress he's gonna have already, if he is in this situation.
Yes.
You're always one step ahead if you're in his wheel, and you can still kill him big time on the last climber.
Nou, prachtige beelden dit, vind ik, hoor.
Ja. Mooi, man.
Ja, maar is het niet zo, een wielrenner heeft goede benen en dan is Zeeman een goede coach?
Jawel, maar ze hebben wel echt een hele goede tactiek als je dit zo... Ze weten alles wat ze doen. Nou, ze moeten nog even kijken naar de voorspellingen.
Zeg nou dat hij gelijk hebt, joh. Nee, ik ben niet zo moeilijk.
Ik heb achter de schermen in de wielrennen, ik ben een liefhebber, maar ik heb niet verstand van wat er gebeurt. En die man wordt altijd geroemd. En dan denk ik, hoe is het nou mogelijk? Iemand die zelf niet gefietst heeft, dat die groot kan worden in de wielersport.
Wat je net van jezelf ook zegt. Je hebt mensen uitzonderlijke kwaliteiten. Die komen soms boven te rijden.
Oh ja, dan meest... buiten mij.
Meer mensen in kwaliteit. Blijkbaar.
Trouwens, van de week wordt er heel veel gevoetbald. Dat is ook bij bekervoetbal bijvoorbeeld. Feyenoord tegen Heerenveen.
Heerenveen en Feyenoord troffen elkaar in de laatste 4 seizoenen... 2 keer eerder in de kwartfinale van de KNVB-beker. Beide ploegen wonnen 1 keer. Feyenoord was in 7 van de laatste 10 ontmoetingen... de sterkste in het Abel Enstra stadion. De volgers van Vandaag in Sight en BadCity.nl denken dat Feyenoord een ronde verder gaat in de KNVB-beker.
Ja, we hebben veel voetbal onderweg, maar we blijven gewoon keihard doorgaan. Morgen ook weer.
Wie doet deze voor je zo over?
Ja, dat vertellen we jou niet. Maar dan ga je weer iets over zeggen. Dus dat gaan we zeker niet vertellen aan jou.
Nee, maar iedereen heeft het hier in ons team al gedaan, heb ik de indruk.
Nee, maar de essentie is dat het geen bekende mensen mogen zijn. Er mag geen enkele associatie bestaan met mensen die dat kunnen. Job, goed dat je er was. Jij ook trouwens, Rox. Ik zie je snel weer. Veel plezier ook met de voorbereiding van je huwelijk. Hè? Oktober gaat het allemaal gebeuren. Morgen zijn wij er weer met Valentijn en met Merel. Tot dan, dag.
Vandaag in Sight werd mede mogelijk gemaakt door Bad City.